We gaan dus vandaag praten met de ziekenzorg Maldegem en daarbij ook nog met onderlinge hulp Maldegem en ook nog met een andere dienst, maar dat hangt allemaal toch een beetje samen met ziekenbezoek. Maldegem, als ik dat zo mag, misschien de nieuwe naam meegeven. We gaan vooraleer over te gaan tot onderpastoor De Jager, die tevens provoost is van die organisaties. Gaan we toch eerst eens de mensen voorstellen die wel in de studio aanwezig zijn. En we gaan beginnen met de dame in ons gezelschap, zoals de beleefdheid dat eist. Mevrouw, wie bent u?
Ik ben Annie Verdonk. Ik woon in Speestraat 92 en ik ben ondervoorzitter van ziekenzorg. En ik heb wel verschillende taken op mij, maar dat kan misschien in de loop van het gesprek dan nog naar voren komen.
Hoe lang werkt u al? Of werken is misschien een groot woord. Het is niet in vast dienstverband en zo. Nee. Hoe lang zet u zich al in voor die vereniging?
Ja, ik denk dat het in 5 of 76 is. Dus het is toch al heel wat jaar.
Het is al meer dan 10 jaar.
Het is al meer dan 10 jaar. Ik ben wel de oudste medewerkster, denk ik, nu. Van Maldegem.
Nog altijd met volle inzet en enthousiasme?
Altijd met volle inzet. Misschien wel met een beetje vertraging wiens. Ouder worden, dat weet ik niet. Maar ik probeer het om mijn best te doen.
Naast u zit Staf Boussier, die was al in onze studio, maar dat kan hij misschien zich niet meer herinneren, het is al lang geleden. We zouden zelf moeten in onze archieven pluizen om nog de juiste datum terug te vinden. Het had iets te maken met carnaval, meen ik. Toen hebben wij jou kort geïnterviewd, toen had je wel nog een iets wat andere gedaante.
En ook eens langer, hè? Langer met de zonnepitjes.
Inderdaad, ja. Vandaag dus wel in de gedaante van medewerker bij ziekenzorg. Misschien eens kort jouw taak.
Ik ben de voorzitter van ziekenzorg, Maldegem. Vrijgesteld niet van ziekenzorg, maar wel in de mutualiteit. Dat is toch de tak is van ziekenzorg, CM, Christelijke Fondsen, IGLO. En ziekenzorg is daar wel een tak van, een aanvullende dienst.
Mm-hmm. Jullie waren ook al een paar weken of een paar maanden terug in onze studio. Althans, Achille de Smet was er toen. Toen werd er ook gepraat over een singeltje dat is uitgebracht door Mark Standaard. Zijn artiestennaam ontsnapt mij nu. Tom Davies, ja, dank u. Hoe is het verlopen met de verkoop van die single?
Ja, we wachten nog altijd een gunstig resultaat af. Het is nog niet definitief, maar ik heb laatst nog horen zeggen deze week dat het in juni zal afgehandeld worden. We hopen natuurlijk op een goed succes.
Mm-hmm. Achille, jij bent ook nauw betrokken bij ziekenzorg onderlinge hulp. Wat is jouw taak daar specifiek in?
Ja, mijn taak door mijn handicap, doordat ik in een rolwagen verkeer, heb ik natuurlijk meer het administratieve gedeelte. En maak ik de verslagen op die maandelijks naar de Hoogstraat te Gent, dus de bondsbestuur, opgestuurd wordt. Naar het bondshuis, zogezegd. En ook ben ik secretaris, dus de boekhouding, de centjes beheren en ook zoveel mogelijk in kas trachten te krijgen door giften of iets dergelijke. Vooral door het werk of de mooie zesten die Tom Davies daar ingeschakeld heeft om ten voordele van ziekenzorg en ook KVG iets financieels in het bakje te brengen.
Achille, ik had je graag nog een paar vragen gesteld. Misschien, of hopelijk vind je het niet indringend. Als je er niet wenst op in te gaan, dat begrijpen we wel. Hoe lang zit je al in die rolstoel?
Het is nu 17 jaar. Mijn ongeval is gebeurd in 1970. En het is nu 17 jaar dat ik in die rolwagen woon, zogezegd. Ik zit er meer in of eruit.
Je zou kunnen zeggen dat daardoor jij misschien beter dan wie ook geschikt bent eigenlijk om te praten en in te spelen op behoeften en noden van gehandicapte mensen.
Ja, ik sta ten dienste voor iedere gehandicapte en iedere zieke mens in Maldegem, vooral voor ons verbond of voor onze ziekenzorg. Maar ik voel het best aan, omdat ik als persoon het zelf ondervind en dan kun je pas zeggen, ik stel me in de plaats van iemand anders als je het zelf ondervindt.
Mm-hmm. Anders kun je daar wel over praten, maar het is toch eigenlijk altijd moeilijk om je echt in zo'n situatie zelf in te leven. Hè? En dat is voor jou dan toch stukken gemakkelijker eigenlijk.
Ja, het kan verschillen van persoon tot persoon. Mm-hmm. Je moet het zelf beleven. Ieder karakter van ieder persoon is niet hetzelfde. Ik kan moeilijk mijn eigen persoon naar voren brengen. Het zijn de mensen rond mij die eigenlijk meer kunnen zien hoe ik zelf leef. Van uw eigen kun je dat moeilijk vertellen, maar je kunt wel vergelijkingen maken met andere personen.
Ondervind jij daar nog dagelijks nadeel van? Van het feit dat je in een rolstoel zit, praktisch bekeken dan?
Nee, want ik leef eigenlijk zonder rolstoel. Ik denk er praktisch niet aan. Ik tracht dat van mij af te stoten en zoveel mogelijk voor een ander te leven, zelfs voor de nabestaanden. Want tegenwoordig naastenliefde is weinig te vinden. Je moet eigenlijk naar buiten komen en wij in ziekenzorg, we komen naar buiten. We weten waar mensen in nood verkeren. Het is te hopen dat de mensen die in nood verkeren ook naar buiten zelf komen. En langs onderlinge hulp ook dan contact met ons leggen. Omdat we dan ook de noden bij de mensen zelf kunnen constateren.
Misschien nog een laatste iets over jou, Achille. Onze samenleving is nu niet direct rolwagen-minded, laten we zeggen. Overal zijn, of toch op veel plaatsen, om openbare ruimte binnen te komen, moet je een aantal trappen op en zo. Ondervind jij daar een verandering in? Ja, en jij wijst betekenisvol, ook om hier bij ons boven te raken, is er heeft heel wat voeten in de aarde eigenlijk. Ondervind jij nu in al die jaren een verbetering in de goede zin? Want er worden toch wel initiatieven genomen om dus ook aanpassingen te doen, dus glijdende toegangswegen en zo. Hoe ver staat dat volgens jou?
Ja, dat is niet zoveel verbeterd als, laten we zeggen, 15, 14, 13 jaar terug. Maar er bestaan bepaalde remmingen ook. Ja, er zijn ook bepaalde besnoeiingen in alle takken van de uitkeringen en wat weet ik. Dus op dat gebied is dat ook in zekere zin besnoeid. Dat in betere tijden dat anders misschien zou kunnen zijn, maar nu, ik zie er niet veel goeds in, of in de laatste jaren zijn er eigenlijk vertragingen in bepaalde ondernemingen geweest en er moet nog veel gebeuren op dat gebied. Ik ben nog niet met veel dingen akkoord.
Misschien een wenk voor beleidsmensen.
Goed, iemand die er vandaag niet kon bij zijn, wat dan niet wegneemt dat zijn aandeel in die organisatie, tussen aanhalingstekens, toch zeer groot is, dat is onderpastoor De Jager, die dus proost is van die organisaties. Maar we hebben wel eens tot bij hem geweest, althans Patrick heeft dat gedaan, en op band dus een kort gesprekje met eerwaardige heer De Jager.
Proost van ziekenzorg hier te Mallegem is de heer onderpastoor Guido De Jager. En aan hem de voor de hand liggende vraag, proost zijn van een dergelijke organisatie, wat houdt dat eigenlijk in?
Wel, ik denk dat proost zijn van ziekenzorg, vooral in een plaatselijke afdeling, zoals Maldenhem, vooral de bedoeling heeft dicht bij de mensen te staan, op een christelijke manier, te proberen om de mensen te benaderen in de omgeving waarin dat ze leven, en zoals ze samenkomen hier in de Hilde, als dat een namiddag is van ziekenzorg, bijvoorbeeld de eerste donderdag namiddag van de maand meestal. Het heeft dus proost zijn, zie ik dus als een soort animatie, dat je door je aanwezigheid bij de mensen, dat je daar de mensen het aangenaam maakt. En het is moeilijk te zeggen. Dus dat je de mensen samen tracht te brengen op een aangename manier. En dan ook een beetje begeleid, soms een keer op godsdienstig gebied, zoals op een kerstfeest of op een paasfeest, dat je dan meteen een keer de eucharistieviering doet. En hen vooral laat meewerken, dat ze dat zo aanvoelen, dat het één grote familie is. Want dat is ziekenzorg in feite toch, één grote familie van mensen die niet zo dikwijls kunnen buitenkomen en die niet zoveel contact hebben met de buitenwereld meestal. Maar die dan toch erg blij zijn dat ze tenminste elke maand een keer met een aantal mensen samen zijn. Er zijn er dus ook altijd bij die vrijwillig helpen en die namiddag verzorgen. Dan is er ook nog buiten het proost zijn van ziekenzorg zo de namiddag, de ontspanningsnamiddag in de Hilde, is er ook nog een groep van ziekenzorgbezoeksters. Daar ben ik ook proost van en daar ben ik eigenlijk hier in Maldenhem mee begonnen. Een beetje omdat ik meen dat er nogal wat priestertekort is en dat er dus ook mensen moeten gevonden worden, leken, die bereid zijn om een beetje mee te werken op het pastorale vlak. Die dus eigenlijk ons moeten bijstaan, soms zelfs een stuk ons werk moeten overnemen. Ik zou zeggen, zij gaan regelmatig, zeer regelmatig, een aantal mensen bezoeken. Niet te veel, dat ze ook niet overwerkt zijn of overlast zijn door het aantal mensen dat ze moeten bezoeken, maar dus een 3 à 4 mensen toch. Sommigen zelfs doen er wel meer, zijn er 8 of 10, maar zolang of dat ze het goed doen, vind ik dat ze dat mogen doen. Ze gaan dus bij mensen op bezoek. We hebben zo'n 20 vrijwilligsters. En ik wil er wel een keer de nadruk op leggen. Het is wel eigenaardig dat er daar bijna... Er is geen man bij eigenlijk. Hè. Moet misschien zijn dat de vrouwen zich beter vrijmaken daarvoor. Of in de namiddag beter weg kunnen. Of misschien meer feeling hebben om bij mensen thuis aan huis te gaan. Dus die ziekenzorgbezoeksters hebben ook om de 2 maanden een vergadering. En die wordt nogal eens geleid door mij. Dus ik bereid dat wat voor. Ik geef hen een stukje vorming. Ik geef daar een bezinning. Dan gaan we gewoonlijk de lijst een keer overlopen van al de mensen bij wie dan ze op bezoek gaan. En wij vragen hoe dat ze het daar maken bij de mensen, zonder in detail te treden, zonder namen van mensen eigenlijk ongepast te gebruiken of te vermelden. Proberen we dus te zeggen hoe maakt zij het, bij wie dat gaat, hoe is de toestand daar, en we houden dat ook in een soort beroepsgeheim binnenskamers. En dan is er nog een derde tak die onlangs opgericht is. Dat is dus de onderlinge hulp hier in Maldegem. Daar ben ik niet zo nauw bij betrokken, maar als de kern daarvan samenkomt, dan ga ik toch ook naar de vergadering. En onderlinge hulp heeft dus eigenlijk als bedoeling mensen tijdelijk te helpen wanneer ze in nood zijn. Dat is zo kort samengevat de taak van onderlinge hulp.
En waaruit kan die hulp dan zoal bestaan?
Die groep onderlinge hulp heeft dus vooral vrijwilligers waarmee dat ze werken. En de hulp die gegeven wordt is bijvoorbeeld, daar kom ik in een dokter 's avonds laat. Er is geen apotheker meer open hier in de omtrek. Het moet leid of donk zijn. Dan wordt er wel een keer gebeld naar onderlinge hulp. Of dat ze bijvoorbeeld niet kunnen zorgen dat die medicamenten dezelfde avond nog ter plaatse komen. En meestal gebeurt dat. Of er is iemand die met een oude moeder thuis zit. Al, laten we zeggen, een hele tijd. En dat mens moet bijvoorbeeld dringend een keer naar Brugge. Dan wordt er gebeld naar onderlinge hulp. Kunnen een keer iemand sturen om een keer 1 uur of 3, 4 te komen thuis wachten. Of er is een oude vrouw in het voorjaar, ze moet opgenomen worden in Zijcelen. Haar lochtingske ligt er nogal, op zijn zomergens verdestelen weer bij. Zo, het ligt nogal verwaarloosd. En dan kan er bijvoorbeeld een keer gebeld worden naar onderlinge hulp. Als ze bijvoorbeeld niemand van de familie hebben of geen buur die dat wil doen, dat er dus een keer iemand zou komen om bijvoorbeeld dat gras een keer af te rijden, dat aaks een keer te scheren enzovoort. Dat zijn zo van die kleine tussenkomsten die onderlinge hulp wil doen.
Als proost steekt u uiteraard nogal wat energie in deze organisaties, maar ik veronderstel dat u er ook veel voor terugkrijgt. In het werken met hulpbehoevende mensen die op een of andere manier in nood zitten. Wat betekent dat voor u persoonlijk? Niet alleen dan ziekenzorg, maar ook in het algemeen, want u gaat wel meer mensen bezoeken, ook buiten de grenzen van ziekenzorg.
Ja, dat is juist. Ik moet zeggen, je krijgt eigenlijk van zieke mensen heel veel terug. Heel veel. In welke zin is dat? Wel, ik zie dat zo. Er is nogal wat dankbaarheid bij die mensen. Op de eerste plaats hebben veel tijd. Ze zitten dikwijls verlangend uit te zien naar iemand om een keer mee te praten. En als je dan, wij zijn natuurlijk wel overvraagd tegenwoordig hier in Maldegem ook, je kunt het niet meer echt goed doen zodanig dat je zegt, kijk, nu ben ik 100% van mezelf tevreden, dat gaat niet. Maar je komt dus bij die mensen en zij hebben tijd en je moet daar ook dan een beetje tijd voor maken. En eigenlijk doet het wel deugd als je bijvoorbeeld na 10 minuutjes een kwartiertje wilt rechtstaan en dat ze zeggen, allee toe, je zei je nog maar en blijf nog een beetje en dan voel ik dat wel aan als ja, ze hebben graag dat je komt, ze praten graag, ja, het is een teken van hen, hè. Ik heb bijvoorbeeld ook al mogen horen van mensen dat ze graag naar ziekenzorg komen, hè, dat ze het bijvoorbeeld zeer geapprecieerd hadden dat ik bij het begin in de namiddag in de Hilde bijvoorbeeld een keer van tafel tot tafel werkelijk bij iedereen een hand gegeven was. En dan ze toch zeggen, je maakt geen onderscheid tussen mensen, je wilt bij iedereen komen. Nu kun je dat wel natuurlijk niet alle keer doen, als je binnenkomt, het zit daar 100 man, je hebt een half uur nodig. Hè. En de een wil een keer babbelen, en de ander wil een keer babbelen. Dan de bezoeken in de kliniek, die zijn natuurlijk ook verrijkend, hoewel dat ze soms wel lastig kunnen zijn, zo, van die een kamer naar de ander. Ook door de hoeveelheid van de mensen die daar liggen, moet je eigenlijk ergens kiezen. Hè? Zoals Saint-Pierre Goedgebuur, die gehandicapte priester, dat zegt. Je kunt zo van de een naar de andere lopen. Ja, en hoe is het Marietje? En allee, ja, wanneer moet je naar huis? En ja, hè? En je bent dan weer naar de volgende kamer. Dan heb je eigenlijk niet veel verricht. Je moet eigenlijk een keer kunnen een stoel nemen en je daar een keer 5 minuutjes bij zetten. Dan heeft dat soms wel de indruk dat je er tijd echt gemaakt hebt voor die mensen. Als je blijft rechtstaan aan het bed, dan heeft dat een indruk, kan je niet veel tijd. En hoe rapper dat ik hier buiten ben, hoe beter, want ik moet er veel doen. Hè. Ja. Soms vragen ze mij wel een keer hoeveel liggen er hier. Hè. En dan ze toch ergens beseffen dat je niet zoveel tijd hebt. Hè. Ja.
Meneer Nonderpastoor, u bent vandaag niet echt aanwezig in onze studio. Dat is voor u zeer moeilijk op zondag. De mensen zitten nu in onze studio ook te luisteren naar uw woorden. Een aantal mensen van ziekenzorg en allicht ook de medewerkers die niet in de studio zijn, maar thuis dit gesprek volgen. Dat zijn eigenlijk allemaal gewone mensen die toch een deel van hun tijd uittrekken voor, ja, voor mensen die het niet minder geluk hebben gehad dan zij op dit moment. Men heeft blijkbaar toch nood aan de gewone mensen die toch nog initiatief willen nemen om iets dergelijks te doen.
Ja, absoluut. Dat zijn dingen die niet alleen door beroepsmensen kunnen gedaan worden. Ze hebben daar geen tijd voor, dus we moeten beroep doen op vrijwilligers. We kunnen niet anders. En het is ook zo dat wij proberen in het kernbestuur van ziekenzorg toch ook mensen op te nemen die zelf ziek zijn of gehandicapt zijn, maar die zich ook nog voor hun medemensen willen inzetten op die manier. Samen met dus, laat me zeggen, valide mensen die dus ook zorgen voor, maar het is niet alleen zorgen voor de zieken, dat de hoofdbedoeling is van ziekenzorg. Het is vooral met de zieken één grote familie trachten te vormen. Hè, zodanig dat die mensen zich thuis voelen op een eigen parochie, in een eigen gemeenschap en in ziekenzorg zelf.
Oké, dank u wel voor dit gesprek en voor al het overige dat er nog te vertellen valt. Daarvoor zullen de mensen zelf dan wel instaan hier vandaag in onze studio. Dank u wel.
En dat was de prachtige en altijd welgekomen stem van Herman van Veen. We gaan, er is al heel wat gezegd in korte tijd door onderpastoor De Jager. We gaan het toch een beetje opentrekken, het liep een beetje door elkaar. Het gaat dus wel over drie, niet zo direct afzonderlijke zaken, maar toch een beetje afgeleid. Als we praten over ziekenzorg, het is al met enkele voorbeelden onderlijnd, maar misschien toch nog even meer benadrukken. Wat moeten wij eronder verstaan, onder ziekenzorg?
We hebben eerst en vooral het kernbestuur. Het kernbestuur bestaat uit 10 leden. Ik weet niet of ik ze zal opnoemen, de meeste zijn wel gekend. Dus eerwaarde heer Hulde de Jager, onze proost. Staf Boussier, de voorzitter. Verdonk Annie, ondervoorzitter en dan verslaggeefster van de kernvergadering en van de ziekenzoeksters. De Smet Achille, onderlinge hulp. Kokuit Francine, medewerkster onder ons, bijhouden van de monumenten onder ons. Woussier Leen, gewestverantwoordelijke. En voor vervoer staat ze in. Blijaard Tielde en Christiane, die staan in de keuken. En ook Christiane Roetzi zorgt ook voor ontspanning. En dan de bakker Dorien is een vrijwilligster, vakantievrijwilligster. En verstringer Frans van Kleit, dat is Duveltje Doetal. En Van Poelvoorde Arman, die hebben we nodig om ons geld af te halen in secretariaat. En we komen alle maanden samen, de eerste dinsdag van de maand. En daar bespreken we een evaluatie van de vorige activiteit. Wat was goed, wat kan beter. En dan bereiden we dan de volgende activiteit voor. En op het einde van het jaar, in november, december, dan maken we gezamenlijk een jaarprogramma op. En mijn taak is dan ook dat jaarprogramma, de begroting, voorleggen in het plaatselijk bestuur. En dan te laten goedkeuren door de leden van het plaatselijk bestuur. Dat is zo'n beetje de taak van het kernbestuur.
Dat is alles wat gebeurt, Annie, eigenlijk achter de gesloten deuren. Jullie zitten daar met een klein groepje, we hebben dat ook bijgewoond. Maar het echte ziekenzorgwerk, dat gebeurt eigenlijk in de praktijk op het veld, laten we zeggen. Geef eens een paar voorbeelden ter illustratie. Wat doen jullie dan echt eigenlijk?
Ja, de mensen aanspreken om naar onze ontmoetingsnamiddagen te komen. Mensen die eigenlijk tussen vier muren al lang zitten en waarvan we denken, kijk, zou het toch goed zijn, moesten die mensen eens naar onze ontspanningsnamiddag kunnen komen. En die eerste stap is wel heel, heel moeilijk. Maar eenmaal ze de eerste stap gezet hebben, dan komen ze gewoonlijk toch wel verder. Ja, dan zijn er praktische voorbeelden. Ja, elk heeft zo zijn taak. Dan de Nationale Ziekendag, dat is ook een heel bijzondere dag. Dat valt altijd de tweede zondag van september. En dat is een dag voor iedereen. Want ziekte en gezondheid is een zaak van elk. Dus van wederzijdse aandacht. En die aandacht willen we wel eens per jaar bijzonder oproepen. En het is een unieke kans om ons ziekenzorgwerk eens in de kijker te stellen. En het is een dag ook waar wij als kernbestuur toch even bij stilstaan. Blijven stilstaan bij de inzet van ons ziekenzorgwerk. Dus de Nationale Ziekendag houdt vooral drie opdrachten in. Dus ten eerste als vereniging van ziekenzorg naar buiten treden. Ten tweede de mensen bewust maken dat er op onze parochie langdurig zieken wonen. En ten derde de bevolking aantonen dat er nog altijd mensen zijn die zich belangloos willen inzetten voor anderen.
Jullie zijn als ziekenzorgmensen zeer vaak in contact met hulpbehoevende mensen, zieke mensen, minder bedeelden vaak ook. Men zegt soms onze samenleving, ondanks de crisis, is het hier eigenlijk nog zeer goed. Kun jij daar ergens een ander licht op werpen? Want jullie zien eigenlijk wel de meest schrijnende kanten van onze maatschappij, ook hier in Maldegem. Hoe is het eigenlijk bij ons?
Bij ons vooral, ik heb nu een vakantieweek meegemaakt in Zandhoven, dat is nu wel niet zo direct van bij ons, maar dat gebeurt dan toch ook bij ons. Als ik dan die inzet ziet van die vrijwilligsterhinder, dan kan je gewoon niet voorstellen hoe dat gaat. Dus hier in onze parochie ook zijn er veel vrijwilligsters die eigenlijk gewoon achter de schermen niet in het daglicht willen komen en die toch veel naar de zieken toe gaan.
En dan die zieken en kansarmen zelf, hoe is dat? Komt dat voor? Want je ziet die normaal gezien niet. Hè? Nee, men zegt altijd, die mensen stoppen zich precies weg.
We moeten dat zelf een beetje oog voor hebben, dat dan trachten te ontdekken. Mm-hmm. En misschien door met elkaar daarover te spreken. En als we dan mensen weten, of er worden ons ook wel eens namen doorgegeven van het maatschappelijk werk, die achter ons staat. Dus als we dan die namen weten, dan gaan we daar wel naartoe. Maar het is niet altijd zo gemakkelijk. Direct contact heb je niet altijd. Zie je? Maar we proberen dat dan wel. En als we dan iemand, zo denk ik aan iemand die nooit buiten kwam. Het was ook een vrouw in een rolwagen die nooit buiten kwam. En die nu maandelijks naar onze ontspanningsnamiddag komt. En die heeft daar heel, heel veel aan. En wij ook. We zijn blij dat we toch die vrouw uit haar vier muren. En ze gaat dan eens mee een dag op vakantie. Geen ze zelf nooit zo gedacht hebben. Nee, en dat is toch een dankbaar werk, vind ik.
Jullie organiseren dus namiddagen, feestnamiddagen, ontmoetingsnamiddagen, waar er ook aan de innerlijke mens gedacht wordt. Jullie brengen dus hulpbehoevenden, gehandicapten en zo meer tezamen. Maar daar blijft het toch niet bij. Breng je bijvoorbeeld ook die mensen, want je zegt zelf, ze zitten in een soort isolatie. Breng je die mensen ook in contact? Probeer je die te integreren in de gewone maatschappij, in de gewone samenleving, ook met andere mensen, met valide mensen?
Ja, dat doen we. We proberen de mensen bijvoorbeeld naar een vakantie, in zijn vakantie te laten deelnemen. Hetgeen voor veel zieken tussen vier muren eigenlijk niet gebeurt en dat zou veel meer moeten gebeuren. En dan, ja, dan volgt de integratie eigenlijk vanzelf. Dat zijn zieken en de vrijwillige samenwerkers. Vrijwilligers, dat zijn gezonde mensen. En dat is dan toch een integratie tussen ziek en gezond. En dat zie je eigenlijk op onze namiddagen ook. Integratie, ja, ze voelen zich toch geïntegreerd als ze zien hoeveel vrijwilligers zich inzetten om toch belangloos in te staan voor hen. Mm-hmm. Ik vind dat toch een zekere integratie inhoudt. Dat ze dat toch misschien wel aanvoelen.
En hoe reageren de mensen daarop? Is er veel enthousiasme voor jullie initiatieven?
Ja, we maken ons programma op en we proberen toch voor elk wat wils te geven. Maar er zijn wel bepaalde ontspanningsnamiddagen, ontmoetingsnamiddagen die een beetje uit de band springen. Dan hebben we onze nieuwjaarsreceptie en dan met paasfeest en dan de uitstappen. Dan de Nationale Ziekendag en dan ook het Breugelfeest en de kerstviering. Dat zijn zo wel een beetje van die uitspringers. Waar we dan mensen zien die anders niet komen. En die dan op die speciale dagen dan wel komen.
Jullie organisatie Ziekenzorg is dus een onderdeel van CM, van de Christelijke Mutualiteit. Brengt dat meteen niet ook met zich mee dat jullie zich beperken tot mensen die daar, ik ga niet zeggen van afhangen, maar toch ideologisch bij aansluiten?
Nee, het is zo dat lokaal mag elke zieke meewerken. Maar het is wel zo, als er een bestuurslid moet gekozen worden, dat men dan bijvoorbeeld bij het kernbestuur of bij de zonraad of bij het plaatselijk bestuur, dat men dan wel moet lid zijn van de CM. Maar anders werken we heel zelfstandig.
En dan ook voor de mensen die dan aansluiten bij jullie vereniging en naar die bijeenkomsten komen, die activiteiten, die uitstappen en zo meemaken. Ik denk dat Jan ook dat een beetje bedoelt. Stel nu iemand hier in de gemeente is nu, laten we zeggen, niet kerkelijk. En hij is toch ziek of toch gehandicapt, toch bejaard, wil toch eens bij andere mensen. Kan die dan ook bij jullie komen?
Ja, gerust, daar maken we zeker geen onderscheid in. Die mogen gerust bij ons aansluiten. En dat is ook een beetje een aanvoelen. Voelen wij dat die mensen daar niet willen over spreken. Maar dan zullen ze ook zeker niet bijvoorbeeld naar een paasfeest komen. Die niet kerkelijk zijn.
Maar dat hoeft dus niet.
Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. We maken daar zeker geen onderscheid in. Dat mag niet, want dan vind ik dat het de letter C van het christelijk ver te zoeken is.
Ja, maar ik vind ook de CM. Dus het zijn ook voordelijke zaken dus voor de CM-leden. Ik denk dan aan de prijzen van de vakanties van ziekenzorg. De mensen van lid van CM, die hebben een afslag wat de niet-CM-leden dan niet hebben. En nog in veel andere dingen ook zo, dan zijn ze wel een voordeel te hebben.
Komt het ook niet bij veel mensen zo over, en ik bedoel het dan zeker niet negatief, wanneer jullie die namiddagen inrichten met een accordeon daarbij of zo, dat het een beetje betuttelend allemaal overkomt?
Nee, want ik vind dat we toch altijd plaats en ruimte maken voor een gezellig babbeltje tijdens de koffietafel. Dat is zeker een uur dat we uittrekken, omdat de mensen toch met elkaar kunnen babbelen. Ja. Maar een hele namiddag samen praten, ja, er moet een activiteit zijn, want anders is het ook een beetje saai.
Ja, Annie, wij hebben nu, die vraag stellen wij, ik weet ook van waar ze komt, we hebben enkele weken geleden mensen van VZW Merlijn te gast gehad. Dat is ook een vereniging die zich inzet voor vooral dus minder valide mensen. En die vereniging probeert die mensen zo zelfstandig mogelijk te maken. Ze eigenlijk zelf tot activiteit aan te zetten, in zoverre zelfs dat zij eigen bedrijfjes gaan opzetten. Dus dat zij eigenlijk zichzelf gaan te werk stellen in bedrijven die door hen zelf worden gerund. Om hen niet afhankelijk te maken. En toen werd daar gezegd, op een bepaald moment, ja, het komt voor ons soms dus soms zelfs beledigend over dat als je ziek bent, dat je dan altijd over dezelfde lijn gescheerd wordt van mensen die bejaard zijn, die gehandicapt zijn. Niet dat je meer of minder waardig zou zijn, maar dat precies alle activiteiten voor alle groepen moeten interessant zijn. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, een gehandicapte jongeman van 20 jaar, dat hij wel eens iets anders verlangt dan bijvoorbeeld een accordeon namiddag. Dat hij graag eens een pop gebeuren zou meemaken.
Misschien kan Staf daar iets over zeggen van de eerste jongerenvakantie dat nu ingericht is.
Ik denk nu aan de voorbije vakantie in Spa voor jongeren. Dus dat was met een maximum van 35 jaar. En die mensen hebben op voorhand, dus voor die vakantie, bijeengekomen om samen een programma, eigenlijk wat die gehandicapte mens of die zieke mens, die jongere mens, precies wenst. Zo samengekomen op vergaderingen en bijeenkomsten. We willen dat, we gaan dat zelf doen. We willen die reis, zelf een bus bestellen of dat ze zelf eigenlijk kunnen volledig aan hun activiteiten meewerken.
Het is misschien ook zo dat die hier in Maldegem met jullie bijeenkomsten vooral een publiek hebben waarbij een accordeon bijvoorbeeld niet misplaatst is. En waarbij wij zeker ook niet de betekenis en zo daar willen van onderschatten. Onze vriend Roger Morren die heeft dat jaren prachtig gedaan en dat brengt wel sfeer in de zaal.
Ja, maar het is wel zo, de mensen krijgen allemaal een jaarprogramma, dus ze weten wat er te doen is, en als ze ten aanzien zijn, ja, dan komen ze. Denken ze, ja, dat is niet zoveel voor mij, en ik heb al gezegd, tijdens het paasfeest zien wij altijd mensen die anders niet komen, en met Pasen wel, en kerstviering, dus die mensen hebben waarschijnlijk veel meer aan de misviering. Maar dan anderen hebben dan misschien meer een keer aan de Vlaamse kermis of een keer een wandel. Bijvoorbeeld een wandeltocht, dat ligt voor mij persoonlijk ligt dat ook niet zo gemakkelijk, want ik kan niet wandelen. Maar dan neem ik de fiets en dan rij ik erachter of ervoor. En dan neem ik toch eindelijk actief deel aan de wandeling.
De tijd die speelt ons altijd parten, die lijkt nog zo snel te gaan op een zondagvoormiddag. We gaan overstappen naar een tweede luikje. En dat geeft dan onderlinge hulp. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Wie gaat daarop antwoorden? Achiel misschien?
Ja, de meeste mensen van Maldegem die hebben natuurlijk zo'n folder in de bus gekregen. Er zijn er onder andere 4000 verleden maand weer ten huize gebracht. Maar ja, als dat aan de kant gelegd wordt en er wordt niet in gekeken, kunnen ze dat maar moeilijk weten wat daar in die folder plaats genomen heeft. Onderlinge hulp natuurlijk, dat betekent dat mensen die in nood verkeren voor een klein hulpje kunnen geholpen worden. En daar zit ook een bepaald formulier in waar ze natuurlijk de zaak moeten invullen, maar ze kunnen ook telefonisch de contactpersoon bereiken die achteraan het foldertje vermeld staat. Dus in het foldertje die het nog bezit natuurlijk. Neem daar eens een duik in wanneer je natuurlijk hulp nodig hebt of in nood verkeert. Er zijn allerlei middeltjes om te verhelpen in moeilijke tijden.
We hebben al een paar voorbeelden gekregen van Guido de Jager. Echt misschien kleine dingen, het afhalen van medicamenten bij apothekers, scheren van een gaag en zo meer, die toch wel klein lijken, maar belangrijk kunnen zijn voor mensen die daarmee geplaagd zitten. Hoe gaan jullie dan concreet te werk? Hebben jullie een ploeg, een team van vrijwillige medewerkers die dan dag en nacht bijna klaarstaan?
Ja, we hebben natuurlijk daar eerst voor gewerkt om dat klaar te hebben. Je moet niet de mensen uitnodigen voor hulp te vragen of iets dergelijks als je geen vrijwilligers hebt. Dus we hebben het op allerlei gebied, zoals mannen als vrouwen die hun tijd daaraan willen opofferen, die bereid staan om in te springen voor bepaalde uitoefeningen van kleine hulpjes. En die personen, dat is ongeveer een 25-tal ongeveer. Ik kan het niet zeggen op één persoon, maar die vertegenwoordigen toch een ploeg van 23-tal personen.
Dan kunnen wij misschien voor...
Misschien nog concreet, ik zie het hier staan, bijvoorbeeld vervoer naar de kerk, naar samenkomsten, dan wordt er wel een kleine vergoeding gevraagd, meen ik, hè?
Ja, dat klopt, voor die vergoeding, want ik doe zelf ook nog vervoer, ondanks mijn handicap, ik spring wel eens in de bocht. En dat wordt €5 de kilometer gevraagd voor gelijk welke afstand, is het naar Brugge, is het naar... Zalzade bijvoorbeeld, is naar de kerk of naar het gemeentehuis, ja, die afstanden kun je moeilijk berekenen, dan wordt er wel een onkostendekking gevraagd van €50.
En om dan alle leukjes dan toch zeker behandeld te hebben, misschien ook nog kort eens iets zeggen over die vakanties die jullie organiseren. Daar gaat ook heel wat mankracht mee gepaard, geloof ik wel, hè?
Ja. Staf? Altijd mensen die verlangen van op een vakantie te gaan. En ziekenzorg CM organiseert in een jaar zo een 12-tallen, 13-tal vakanties, dan nog een 4-tal bedevaarten naar Lourdes. Dus dat zijn er al 2 voorbij nu, die van Zanden van Hooidonk, van februari. 2 in februari, 21 ook, dan nu 17, 5, 6, dus de volgende maand, is deze vakantie nu die komt. En die is naar Spa. Mm-hmm. En dat zijn altijd ook vrijwillige medewerkers die eigenlijk ook een vrijwillig gaan, dus niets betaald worden, die meewerken voor die mensen te verzorgen. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen, als er soms mensen zouden zijn die interesse hebben, zijn wel vele vakanties, zijn enkel de die van Nieuwpoort nog van 17 oktober die nog vrij is. Alle vakanties zijn dus volledig bezet al.
Misschien kan ik nog eens een vraag in het midden werpen. Waarom doen jullie dat eigenlijk allemaal? Annie, jij bent daar jaren mee bezig al bijvoorbeeld.
Ja, vrijwillig. Het is zoals men zegt, iemand, het zijn niet allemaal vrijwilligers. En je doet het omdat je het graag doet. Ja, op vrijwillige basis. Mm-hmm. Dienstbaar zijn voor een ander. Ik vind dat je daar toch ook veel dankbaarheid soms van terugkrijgt. Alhoewel dat we dat niet vragen. Maar het is toch soms aangenaam als je ziet dat een ander mens, als je een ander mens kan gelukkig maken.
Mm-hmm. Krijg je veel terug van de mensen ook?
Ik vind van wel, want ik denk niet dat ik het anders zo lang zou volhouden.
Mm-hmm. En Achille?
Ja, je kunt beter helpen of dat je moet geholpen worden. Ik sluit me daar voor iedereen bij aan, jouw woorden. We hebben onmetelijk daar veel deugd van hetgeen we doen.
Je moet ook een enorm mensenkenner worden na verloop van tijd. Als je jaren met zieke mensen omgaat.
Ja, maar ik vind dat je dat wel leert in de loop van een tijd. En ja, niet tegenstaande dat ik er al lang bij ben, sla ik de bal soms toch nog wel eens mis. Maar iemand die niets organiseert, zal zeker ook geen fout meer gaan. En iemand die veel doet, ja, die hebt dan wel eens meer de kans van een foutje te begaan. Maar ik vind dat niet zo erg, dan moet je daarvan leren en je lessen trekken.
Onze tijd is jammer genoeg opgebruikt. Misschien tot slot nog eens heel concreet zeggen hoe mensen bij jullie terecht kunnen. Dan in beide richtingen, mensen die willen gebruik maken van jullie diensten en ook mensen die eventueel nog zouden willen meewerken, vrijwillig dan aan die diensten. Waar kunnen zij concreet terecht?
Wel, ik zou zeggen, ze kunnen eigenlijk terecht bij al kernbestuur, bij het volledig kernbestuur. Dat zijn die 8 mensen of die 9 mensen die Annie al opgenoemd heeft deze voormiddag hier. Dus bij al die mensen kunnen ze zeker terecht. Zijn er zieke of gehandicapte mensen in Groot-Maldegem die wensen te komen naar die eerste donderdagen van de maand, dus iedere eerste donderdag is er een activiteit te doen. Dus die komen gerust naar de Gilde tegen 2:00. Of geef een telefoontje gerust bij mij of bij Annie, die kunnen, of bij nonnenpastor de Jager, die kunnen zeker terecht.
Ja, en ik zou ook nog zeggen, moest er mensen zijn die geen vervoer hebben en die geen beroep kunnen doen op geburen of familieleden, dan mogen ze gerust een van de kernbestuurleden aanspreken en die zullen dan zeker afgehaald worden.
En ook bij de folder die verspreid is, zit er een inschrijfformulier dus voor mensen die eventueel zouden als vrijwilliger meewerken. Alhoewel moet ik zeggen dat ik die folder niet gekregen heb in mijn bus. Dus misschien is er toch iets mank gelopen met de verspreiding.
Ja, namelijk die folders die zaten apart en die zijn later bijgevoegd in die hoofdfolder. Maar ja, er kan misschien wel een vergissing erbij ingeslopen zijn dat het toevallig er niet tussen zat. Maar normaal hoorden ze bij elkaar.
Het waren nog wel een paar straten waar er niet genoeg voor waren. Misschien de staf ging te laat bijdrukken.
Zijn er nog in druk?
Zie je nog in druk, dus...
En de luisteraars moeten af en toe ook maar eens luisteren naar Saturnus in de Week. Want Annie, jij bent eigenlijk de vaste correspondent van ons een beetje geworden. Praktisch alle activiteiten die worden aan ons doorgespeeld.
Ja, en
die worden
dan. Daarvoor.
Dat is zeer graag gedaan. Daar zijn we voor eigenlijk. Hè. Ik denk dat wij hier moeten afronden.
Ja.
Ik besluit wat mij betreft met jullie veel succes te wensen. En te bedanken in naam van al de mensen die op jullie jaar na jaar beroep kunnen doen.
Dank u wel.